Om te beginnen noem ik even een voorbeeld dat iemand mij zojuist toefluisterde. En dat vind ik dan wel aardig om u even door te geven. U kent misschien wel dominee Poort, J.J. Poort. Hij heeft een tijdje geleden ook zijn verhaal op de EO-televisie verteld. U weet dat hij kanker had en die kanker is weggehaald doordat men zijn speekselklieren bestraald heeft, die daardoor volkomen zijn uitgeschakeld. Daardoor is hij dan wel genezen, maar hij heeft geen speekselklieren meer. En hij heeft gezegd, sindsdien zeg ik wel eens tegen de mensen, heb je God wel eens gedankt dat je speekselklieren hebt? Ik weet niet, ik heb het nog nooit gedaan in mijn leven, ik biecht het hier vanavond eerlijk op. Maar je gaat pas danken voor die dingen inderdaad als je weet wat het is om ze te missen. En je constant op een kunstmatige manier je mond moet bevochtigen door almaar te drinken. Dan weet je ineens wat het is als alles goed functioneert. Het is natuurlijk ook een hele natuurlijke zaak dat wij nooit aan ons lijf denken als alles goed gaat. Dat moet ook eigenlijk zo. Sterker nog, als alles goed gaat en je denkt te veel in je lijf, dan gaat het juist verkeerd. Dat is een vicieuze cirkel. Mensen die zich te veel zorgen maken over hun lijf, krijgen daardoor problemen. Voelen zich daar dus bevestigd in hun zorg, krijgen nog meer zorgen, nog meer problemen. Dus het is aan de ene kant heel natuurlijk dat je niet te veel over je lijf nadenkt als het goed gaat. Aan de andere kant, het is goed om elke dag te danken voor je gezondheid als het er goed gaat. Sommige mensen hebben in hun leven ook mogen leren om te danken voor ziekte. Ik zou bijna willen zeggen dat is een hogere staat nog van heiligheid. Maar leer maar ook te danken voor gezondheid en voor al die dingen die we normaal als zo vanzelfsprekend beschouwen. Nu heb ik zojuist nog een vijfde vraag gekregen en die doorbreekt gelukkig een beetje het ritme, want alle vier vragen gaan over kindertjes. Kinderen, gezinnen. En de vijfde vraag, die begrijp ik niet, maar hij heeft in ieder geval niet te maken met gezinnen. Maar dat komt zo, die vijfde vraag. U zei onder andere dat het christelijk geloof meer inhoudt dan een rij geboden, namelijk een aantal positieve opdrachten. Hoe kun je met name aan je kinderen uitleggen wat voor fijne dingen ze mogen doen als christen? U herinnert misschien nog wel, onze moeders die deden nog wel eens een keer als we vroegen, maar mogen we dit of dat? Dan zeiden ze wel eens, weet u nog? Dan zeiden ze, wat zou de Heer Jezus daarvan vinden? Nou, dan was de lol al half vergaan. Aan de ene kant zit daar een positief element in. Je oefent daarmee jonge mensen, kinderen, om in alles de Heer te betrekken. Er zit natuurlijk even zo goed een gevaar in. Ja, zoals met alle dingen in het leven zit altijd een goede en een negatieve kant. Het gevaar is dat bij alles de Heer Jezus er als een boeman bijgehaald wordt om ons het plezier te bederven. Daar moet je ook weer erg voorzichtig mee zijn, want kinderen weten haarfijn dat moeder daarmee bedoelt, ik vind het niet goed. En moeder durfde dat niet rechtstreeks te zeggen en verschool zich dan als de Heer Jezus, die dan als boeman moest optreden, om aan de kinderen duidelijk te maken dat moeder het liever niet had. Dus zo voorzichtig moeten we inderdaad met die dingen zijn. Ik denk dat je in een positieve levenshouding je kinderen mag leren te danken voor de mooie dingen van het leven. Als je samen op vakantie mag gaan, dat je daar de Heer voor dankt. Ik denk dat het zo belangrijk is te bedenken dat kinderen naar ons luisteren als wij aan tafel of in het gezin danken en bidden. Ze horen onze gebeden. Dat wil zeggen, uit onze gebeden leren ze ook iets, niet alles, maar iets over de wijze waarop hun ouders omgaan met de Heere God. Dat is heel belangrijk, daar leren ze veel aan. Als ze merken aan ons dat wij danken voor ook voor die heel gewone dingen van het leven, en niet alleen maar voor de heel speciale dingen van het leven, dan leren zij daaruit van ons inderdaad om in alle dingen ook die heel eenvoudige dingen die Heere God te betrekken. Als je daarin je erin voorgaat om ook voor die fijne dingen de Heer te danken, dan leer je hen datzelfde. Als je zelf daarin een voorbeeld bent. Het is veel belangrijker wat wij doen dan wat wij zeggen tegen onze kinderen. En als we zeggen dit mag niet of dat mag wel, het is dan in eerste plaats belangrijk wat voor voorbeeld wij zelf erin geven door wat wij doen. En dan geldt ook dat de wijze waarop wij met mooie en fijne, gewone alledaagse aardse dingen, zoals vrije tijdsbesteding, eten en drinken, vakantie enzovoort, hoe wij daarmee omgaan, dat is het belangrijkste voorbeeld voor hen. En als je tegelijkertijd aan die kinderen duidelijk maakt natuurlijk, dat al die mooie fijne dingen niet het eigenlijke in het leven zijn, niet de eigenlijke zin en het doel van het leven uitmaken, maar dat er ook andere en belangrijke dingen in het leven nog zijn dan dat. En dat je daarin ook de Heere God op mag dienen, maar dat er geen scheiding tussen ligt, dat je hem in alles erin betrekt. Dan hoop je dat ze daardoor door het voorbeeld vooral gaan zien wat de belangrijkste dingen in het leven zijn, maar dat je ook voor de minder belangrijke of zelfs de onbelangrijke dingen van het leven, dat je de Heere de God daarbij mag betrekken. En dat hij er niet alleen maar bij hoort als het gaat om heel erg belangrijke zaken. Ik hoop dat het een beetje helpt als richtlijn, want het is natuurlijk voor de rest, dat geldt ook een beetje voor sommige andere vragen, voor de rest bijna de complete opvoedingscursus. Maar het is wel inderdaad niet verwonderlijk dat vier vragen daarover gaan. De meeste getrouwde mensen hebben kinderen en tegelijkertijd mag je zeggen dat de opvoeding, ik heb het tenminste zelf zo beleefd, de jongste is nou bijna 19, dus heel langzamerhand mag ik misschien heel voorzichtig gaan meepraten. Dan kun je wel zeggen, als er zo'n beetje de taak erop zit, dat de opvoeding behoort tot de aller moeilijkste taken van het leven. En je bent na afloop dan eigenlijk nog dankbaar dat je het nog niet stommer hebt gedaan en dat je niet nog meer brokken hebt gemaakt dan je al hebt gemaakt. En dat ze ondanks onze fouten en tekortkomingen dan toch nog redelijk terechtkomen, daar kan je dan ook weer de Heere God voor danken. Dat moet je dan natuurlijk ook doen. Goed, ik vraag mij af of het goed is om aan kinderen te beginnen met de gedachte aan kinderen te beginnen. Dat is een mooie uitdrukking van onze tijd, hè? Met de gedachte dat je levenspartner je weinig of geen ruimte zal geven om je kinderen in het geloof op te voeden. Ook al zijn je kinderen dan in het gezin geheiligd, het lijkt me verschrikkelijk om ze aan de wereld te verliezen. Ik neem daar onmiddellijk deze vraag bij. Als in een gezin de man of de vrouw ongelovig is, waardoor de wetten van God niet gehandhaafd worden, hoe zit het dan met de heiliging van die personen? Vooral de eerste van die twee vragen noopt mij altijd, en dat zeg ik heel vaak, met zulke directe levensvragen. Ik wou dat ik meer van de achtergrond wist. Want in wat voor situatie is iemand met een ongelovige levenspartner die daar dan over denkt om of je al of niet kinderen zult nemen? Maar denk, hoe kan zo'n situatie ontstaan? Want de eerste vraag is natuurlijk wat voor levenspartner je kiest. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb het vandaag nog op de Evangelische Hogeschool tegen de studenten verteld. Daar hadden we dat ook over het nemen van kinderen, maar ook over het kiezen van een levenspartner. Je kijkt ook naar je levenspartner door die bril. Hoe zou hij of zij eruit zien als de vader respectievelijk moeder van mijn kinderen? Dat weet je nu altijd van tevoren helemaal zeker, maar je moet wel proberen je daar een zekere voorstelling van te vormen. Dat is erg belangrijk. Want je zult samen die opvoedingstaak ook ter hand moeten nemen. En dan is het heel belangrijk dat je van tevoren samen daarover ook, ja, een zekere duidelijkheid hebt, dat je zo met elkaar daarop afgestemd bent. Natuurlijk kom je voor verrassingen te bestaan, want pas als je die kinderen hebt, dan zul je toch merken dat je niet altijd daarin precies hetzelfde zult denken over wat je wel en niet moet zeggen en wel of niet moet doen. En dan is weer heel belangrijk hoe je met die meningsverschillen omgaat. Ik heb het wel eens vaker gezegd, niet het belangrijkste is dat u nooit meningsverschil hebt, maar dat u weet hoe u ermee om moet gaan. Dat is belangrijk. Het is niet belangrijk om een huwelijk te hebben waarin nooit ruzie voorkomt. Belangrijk is dat je weet hoe je met ruzie moet omgaan, hoe je het kan hanteren, hoe je het weer kan oplossen. Dat is belangrijk. En zo is het ook als het gaat om het afgestemd zijn op elkaar in de opvoeding. Dat zul je ook samen moeten leren, je zult daarin samen ook een weg moeten vinden. Maar daarom zit ik een beetje met zo'n eerste vraag in de maag. Want als mensen met de situatie zitten, is het wel goed om kinderen te krijgen. Want ik heb een levenspartner met wie ik ze niet in het geloof zal kunnen opvoeden, dan vraag ik onmiddellijk af, hoe kom je dan aan zo'n levenspartner? Dat kan ik dan alleen maar voorstellen als iemand pal na zo'n huwelijk tot geloof gekomen is. Is dat ook?
Ik heb het vermoeden uit uw vraag dat die persoon eerst beide ongelovig waren en later één tot geloof is gekomen.
Ja, daarom, maar daarom zeg ik, dat is meestal dan toch vrij kort na het huwelijk. Ja. Hoewel je tegenwoordig ook al gezinnen hebt waar men eerst vele jaren lang geen kinderen heeft en dan over kinderen gaat denken. Ja, dan kan het dus zijn. Dat is de enige situatie die ik mij inderdaad zou kunnen voorstellen. Dat wordt natuurlijk moeilijk. Maar kinderopvoeding is sowieso, ik weet nog heel goed toen wij verloofd waren, dat wij daarover spraken, dat is al jaren geleden, dat we daarover spraken samen. En ik weet dat er andere jongens stellen ook met diezelfde vraag zitten. Durf je het aan om in deze wereld kinderen neer te zetten? Dat is ook alweer een uitdrukking van deze tijd. kinderen neer te zetten en die op te voeden in deze wereld. Als het ware aan de wolven uit te leveren. En ik sprak daar met een oudere broeder over, weet ik nog wel, die een heel groot gezin had. En die ook tegen me zei, maar denk erom, je hoeft dat niet alleen te doen, die kinderen opvoeden. Het is niet alleen maar jouw verantwoordelijkheid. Waar ze uiteindelijk terechtkomen is niet alleen maar een zaak hoe goed jij het er in die opvoeding van af zult brengen. Daar heb je weer die twee kanten. Wij moeten onze kinderen met zoveel intentie, zoveel energie opvoeden, alsof het 100% van ons afhankelijk was wat er van terecht kwam. En als ze goed terechtkomen, om zo te zeggen, dan weten we dat het 100% Gods genade is en niet onze verdienste. Daarvoor zijn er veel te veel hele goede, fijne, mooie ouders van wie sommige kinderen de wereld intrekken. Er is geen garantie. Daar zitten die twee kanten aan. En op dezelfde manier geldt dat als je een ongelovige of een niet erg gelovige, of hoe je het ook zeggen wil, levenspartner hebt, dan is die uitdaging inderdaad veel moeilijker. Maar je staat er niet alleen voor. Het is prachtig als je er met twee gelovige ouders voor mag staan. Maar die twee gelovige ouders zijn bij elkaar nog niet veel, als daar niet de zegen van de Heer en de kracht van de Heer in werkt, in doorwerkt. En zo geldt dat ook voor die ene. Die heeft het veel moeilijker. Maar de krachtbron blijft precies dezelfde. Het is wel belangrijk om het ook op een heel nuchter en zakelijk vlak te brengen. Het is wel belangrijk dat je daarover afspraken met elkaar maakt. Ook met de ongelovige partner. Dat je daarover samen duidelijkheid hebt. Dat je dus niet alleen maar beheerst wordt door je eigen angst van hoe moet dat nu straks. Maar dat je daar samen afspraken onderling over kunt maken. Vooral natuurlijk over het meenemen naar de kerk of samenkomst en dat soort dingen meer. Het bijbellezen met zulke kinderen. Ik weet van een vrouwtje dat trouwde met een ongelovige man. Dus dat was natuurlijk op zichzelf al een zondige daad, dat ze met een ongelovige man trouwde, terwijl ze zelf gelovig was. Maar in ieder geval heeft ze met die man afspraken gemaakt waarin hij haar volkomen vrij liet. En zo goed en zo kwaad als het gaat, want van gemeentebezoek komt niet veel terecht, bidt ze wel met die kinderen en leest ze uit de Bijbel voor. Dat was een soort afspraak die ze van tevoren gemaakt had. Je kunt afspraken maken van tevoren. En mede op grond daarvan kun je een beslissing nemen over je kinderschaar. Vaak is het natuurlijk nog complexer, maar dan ziet u alweer, dat zou je dan in een persoonlijk gesprek allemaal moeten doorpraten. Omdat de ongelovige partner zal zeggen, waarom geen kinderen? Natuurlijk kinderen, we zijn samen getrouwd en kinderen horen erbij. Die zijn een grote vreugde. Natuurlijk nemen wij kinderen. Vaak, je bent er niet alleen maar over natuurlijk aan het beslissen. Dus dat komt er dan nog bij. Vaak valt er niets te beslissen, omdat de ander ook graag kinderen wil en dat zul je dan in moeten schikken en dan zul je toch met dat probleem te maken krijgen. Hoe zullen we die kinderen moeten opvoeden? Maak daar vroegtijdig afspraken over. Schuif dat niet voor je uit. Nou, die tweede vraag heeft daar eigenlijk ook mee te maken. Als in een gezin de man of vrouw ongelovig is, waardoor de wetten van God niet gehandhaafd worden. Maar het punt nu juist is in 1 Korinthe 7 dat Paulus ervan uitgaat dat het stempel dat de gelovige partner op dat gezin zet zo uitgesproken aanwezig is. Niet omdat hij of zij zo ontzettend zijn best doet, maar als een vanzelfsprekendheid. Dat is die uitstraling dat deze situatie zich eigenlijk helemaal niet voordoet. Het moet niet zo zijn dat de ongelovige partner, hoe moeilijk dat ook is wat ik zeg, de sfeer in huis bepaalt. Natuurlijk heb je enorme remmingen. Paulus schrijft aan gelovige vrouwen van ongelovige mannen in 1 Petrus 3 wat hun verantwoordelijkheid is tegenover die mannen. Om hun mannen te winnen door hun levenshouding en niet door hem constant te bepreken. Zonder woord. Wat is dat moeilijk. Wat is dat moeilijk. Ik herinner me jaren geleden dat ik zal niet zeggen waar het was, uitgenodigd was bij een gelovige vrouw met een ongelovige man. En die aan tafel tegen me zei, broeder Arnold, zegt u nou eens tegen mijn man dat hij zich moet bekeren. Nou, ik kon onder de grond kruipen van schaamte. Ik dacht, wat een stom mens. Het is geen wonder dat iemand zich niet bekeert als je zo'n stomme vrouw hebt. Werkelijk waar. Ik was zo kwaad op me. Ik had de neiging om afgelopen, na afloop van de maaltijd, naar die man toe te gaan en zich. Misschien had hij wel hetzelfde gevoel om zich tegenover mij te verontschuldigen dat hij zo'n malle vrouw had. Wat is dat nou? Toen dacht ik, werd ik bepaald bij dat woord uit 1 Petrus 3. Zonder woord. Zonder woord. Als je je man wil afstoten, dan moet je hem op die manier constant bepreken. En dan ook nog eens een keer te schande zetten waar hij zelf bij zit.
Dat is ook met een man, een ongelovige vrouw.
Ik heb daar niet zo'n directe schriftplaats voor als bij ongelovige, als bij gelovige vrouwen. Je ziet al in het Nieuwe Testament, wat ook vandaag de realiteit is, dat de situatie van een gelovige vrouw met een ongelovige man vele malen vaker voorkomt dan omgekeerd. Dus het is wel voor de hand liggend dat Paulus in die richting de aanwijzingen geeft. Maar in het algemeen, als je dagelijks met iemand optrekt, je vraagt het nou zo, het geldt in feite ook voor een collega die naast je zit. Je kunt hem wel de hele dag bepreken, maar juist het feit dat hij elke dag met jou moet optrekken, kan betekenen dat hij heel gauw murf gemaakt kan worden. Er is gewoon een wijsheid voor nodig op wat voor manier je dat doet. En dat geldt er ook voor een gelovige man ter opzichte van zijn ongelovige vrouw. Laat hij maar laten zien door zijn leven wat het betekent dat hij gelovig is geworden. En niet het laten afhangen van zijn preken naar haar toe. Maar nogmaals op terug te komen op die vraag. Gods woord gaat ervan uit dat wij door onze houding en uitstraling hebben, waardoor wel kinderen aangesproken kunnen worden. En door die heiliging die uitgaat van die gelovige ouder aangesproken worden. En zelfs daardoor zich ophouden in een ander gezin dan wanneer beide ouders ongelovig zouden zijn geweest. God gaat ervan uit dat dat gezin principieel en fundamenteel anders is. Ondanks het feit dat daar die ongelovige ouder ook aanwezig is, die ook zijn stempel zet. Maar zelfs van die ongelovige ouder wordt gezegd, hij is geheiligd in de gelovige partner. Hij is voortdurend in die sfeer, in die uitstraling. Het is niet alleen maar een voorrecht, dat is natuurlijk ook een geweldige verantwoordelijkheid voor hem of haar, voor die ongelovige partner. Goed, nou nog deze laatste vraag over in verband met de kinderen. In hoeverre zijn de kinderen, de grotere kinderen, geheiligd in de gelovige ouders? En wat houdt het in de praktijk in, wanneer kinderen niet meer onder het dak leven van de ouders? Het gaat om het zich bevinden in die, ja ik weet niet zo'n beter woord, in die uitstraling. Zoals die uitgaat van elke consequent levende gelovige. En dan is het duidelijk dat als kinderen zich niet bekeren en het huis verlaten, en dan letterlijk de wereld ingaan en ook in dien overeenkomstig werelds leven en hun eigen wereldse gezin gaan stichten, dat die uitstraling er dan niet meer is, of hoogstens op grote afstand, door het contact dat met de gelovige ouder blijft bestaan. Dan kun je dat dus niet zonder meer zeggen. Het gaat in 1 Korinthe 7 over het gezin, vader, moeder, kinderen, die een eenheid vormen. En waar vader een man zijn of een vrouw zijn of haar vader en moeder verlaat en zelf in het huwelijk treedt en zelf een dergelijk gezin gaat stichten. En dat doet als volstrekt ongelovige met een ongelovige levenspartner, dan kun je niet meer van die heiliging spreken. Het gaat om een geheiligd zijn door het zich bevinden in een christelijk gezin. Dat wil zeggen op een terrein waar de geboden van de Heer gelden. Maar als je ouder wordt en je gaat je eigen leven leiden, dan ben je niet meer onder die geboden van de Heer. Niet meer in die uitstraling, dan volg je je eigen leven en dan geldt die heiliging niet meer. Nu die vierde vraag, die vijfde vraag die ik niet goed begrijp, want er staat uw voorbeeld van de VOC. Ik begrijp het niet zo goed, maar ik heb helemaal geen voorbeeld van de VOC, of zit ik nou in de verkeerde lezing? Ik kan me niet herinneren dat ik het vanavond over de VOC gehad heb. Ik begrijp het niet zo goed, een schip met kruidnagelen betalen met spiegeltjes en de rest in brand steken om de prijs hoog te houden vind ik niet zo christelijk. Ik vind dat ook niet zo christelijk. Maar ik snap niet waar dit op slaat. Kunt u nou toelichten, broeder? Of bent u met de verkeerde lezingen daar waar?
Ja, nee, dus zal ik het verzonnen hebben. Maar ik dacht dat u de Oost-Indische Compagnie aanhaalde als een voorbeeld waar de christelijke dienst wel hoog gehouden werd. Heb ik dat nou verzonnen?
Ja, dat heb u. Ik heb het over de. Dank u vriendelijk. Dank, het misverstand is opgelost. Ik had het over de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. En u hoorde het Verenigde, dus u dacht onmiddellijk Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ja. Nee, maar luister, toch ga ik even op die vraag in, nou het opgelost hebben, het probleem. In die zin, dat ik natuurlijk, dat u uit mijn vraag niet mag hebben begrepen, dat die Zeven Verenigde Nederlanden zo verschrikkelijk christelijk waren. In die zin, dat daar ook ontzettend veel onchristelijks gebeurde. Ik kan u nog sterker vertellen met die schepen. Bovenop dek, daar las men elke dag, moest voorstellen, elke dag, uit een handboek, dat heette De Godvruchtige Zeeman. Daar las de kapitein uit voor, en hij bad, en hij las uit de Bijbel, met al die mensen. En onder in het dek hadden ze 900 negerslaven, die ze van Afrika vervoerden naar de West-Indische eilanden. En als er minder dan 15% dood ging onderweg, dan kregen ze nog een bonus toe. Want 15% werd normaal geacht. Die mensen zaten daar bij elkaar zonder frisse lucht. Later veranderde dat. Toen heeft om nog iets aardigs over die Verenigde Oost-Indische Compagnie te zeggen. Die hebben daar toen regulaties voor opgesteld, strenge voorschriften, om die mensen een, ik had bijna gezegd menswaardiger, laat ik het liever zo zeggen, een iets minder onmenswaardig bestaan te geven daar aan boord. En toen werd het wat beter in dat opzicht, of wat minder slecht. Dus dat kwam dan toch ook wel weer van de compagnie of van de overheid, dat men probeerde dat toch tenminste enigermate humaan te doen. Maar natuurlijk, hoe zijn wij aan Indonesië gekomen, zeg? Breek mij de mond niet open, dan ga ik hier een andere lezing. Natuurlijk, zeg. Wij zijn een zeer christelijke natie met een zeer onchristelijk verleden. Wat hebben we daar niet in Suriname? Nou ja, toen maar. Laat ik maar niet op beginnen, want dan krijgen we een nieuwe lezing. Het punt is dus goed dat u toch even die VOC hebt aangehaald. Want inderdaad, wij mogen dat niet. Daar zit ook iets in, laat ik dat nog zeggen, van die tweeslachtigheid, die in feite uit het middeleeuwse denken stamt, die tweeslachtigheid van die vroomheid bovendeks en die onmenselijkheid onderdeks. En het heel wat van het leven van een christen zit zo in elkaar. Het bovendekse leven en het onderdekse leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Het leven in, met twee maatstaven. Ja? Ja. Het heeft me wat meer aangesproken, want ik heb pas ontdekt dat ik zelf ook een Surinaamse voormoeder heb. Dat is een interessant ontdekking als je het van jezelf ontdekt. 3/4% zwart bloed in de ader hebt. Ik zei 3/4, maar ik bedoel dus 3/4%. Hè? Even goed voor de misverstanden, dan wordt er maar weer over gekletst. 3/4%. Interessant. Toen ben ik me eens een beetje gaan verdiepen in Suriname. Ik wou wel iets van die voormoeder weten. Die hier naar Nederland toegesleept is, ook nog dat arme mens. Maar, en toen las ik iets over Suriname, over de onmenselijke toestanden die daar geheerst hebben. Wat hebben wij als Nederlanders daar niet een wandaden op ons geladen, terwijl wij zo'n vrome natie waren. Dus in die zin gebruik ik uw misverstand dan toch nog even om erbij aan te knopen hoe makkelijk zo'n tweedeling in het leven ontstaat. Een vrome buitenlaag en daarachter, ja, we zijn rijk geworden, dat geldt dan vooral voor de provincie Holland, rijk geworden door onze koopmansgeest. Daar staat heel wat moois aan, maar dat was ook zo'n beetje ieder voor zich en God voor ons allen, nietwaar? Met absoluut geen enkele sociale voorziening, een gigantische afstand tussen een rijke bovenlaag. Dat waren dan net als in Groningen, op het platteland, de schatrijke boeren, die dan ook automatisch de ouderlingen de kerk werden. Nietwaar? Nou ja, doe maar. Ik heb al gezegd, kunnen we een nieuwe lezing overhouden. Er is heel wat hypocrisie. En dat is natuurlijk vandaag de dag een beetje anders. We zijn gewend om eerlijker tegenover elkaar te zijn. Maar nog steeds zit dat gevaar erin van die christelijke buitenkant. Van dat christelijke laagje eromheen. Op de zondagsschool leerden wij de ogen des Heren zien door de kleren. Maar wij kunnen dat helaas niet. Wij zien soms alleen maar de mooie, fraaie buitenkant. En we weten ons ook heel mooi naar elkaar voor te doen. Dat moet ik ook altijd bij zeggen als ik u nou vertel over hoe het moet in de opvoeding. En ik denk dan aan de enorme bok en dat is dan geen hypocrisie. Dat meen ik dan werkelijk. Als je denkt aan al die fouten die je zelf gemaakt hebt, dan mag je dus nooit denken dat degene die dat hier allemaal zo mooi vertelt, dat hij dat nou zegt omdat hij zelf zo'n fantastisch voorbeeld is. Daar gaat het helemaal niet om. We kunnen ons heel erg mooi voordoen, terwijl de Heere God ons hart werkelijk kent en weet hoe het er daaruit ziet. Laten we dat goed bedenken. Heiliging zit hem niet in een heilig boontje. Een heilig boontje is juist iemand die aan de buitenkant zich vroom voordoet. Dat is een schijnheiligheid. Het is geen wonder dat de Nederlandse taal dat woord heeft uitgevoerd. Schijnheilig. En dat is eigenlijk hypocriet, huichelachtig. Hypocriet betekent schijnheilig. Een schijn van heiligheid. En daaronder zit huichelachtigheid. Daar zit een mens die in werkelijkheid voor zichzelf leeft en niet voor de Heere God. Goed, is er iemand die nog een dringende mondelingenvraag heeft? Kan dat nu? Niet? Ik zie ook dat het intussen 10 uur is, dus dat lijkt me ook een mooi tijdstip om dan het af te ronden.